Best een lastig thema vanavond. Vind ik tenminste wel om het uit te leggen. En voor u misschien om het te volgen. Want het is nogal wat, het is straks al even aangegeven, om te zeggen: in Christus ben ik vrij. Evangelische kunnen daar zo lekker over zingen, hè? We are free, we are free. En andere mensen kijken dan nog wat afstandelijker en die zeggen van rustig aan, rustig aan. Laat het eerst maar eens zien hoe vrij je dan wel bent. Maar laten we daar eens maar over nadenken wat dat dan betekent. Maar laten we er eens over gaan lezen om te beginnen. Er zijn verschillende schriftplaatsen die ik ga citeren, maar we gaan lezen uit de Romeinenbrief. Ik had ook kunnen citeren uit Johannes 8, waar de Heer Jezus zelf degene is die zegt: als de Zoon u heeft vrijgemaakt, dan bent u waarlijk vrij. En daar gaat het ook over vrijmaking uit de macht van de zonde. En we lezen het ook bij Paulus in de Galatenbrief, dat hebben we straks ook al even geciteerd gehoord. Voor de vrijheid heeft Christus u vrijgemaakt, zo staat het in mijn vertaling. Maar ik lees uit de Romeinen 6, 7 en 8. Romeinen 6, vers 17. Ik lees uit de Telos-vertaling. Maar God zij dank dat u slaven van de zonde was, maar van harte gehoorzaam bent geworden aan de inhoud van de leer waarin u onderwezen bent. En vrijgemaakt van de zonde bent u slaven van de gerechtigheid geworden. Ik spreek menselijkerwijs om de zwakheid van uw vlees. Want zoals u uw leden hebt gesteld in slavernij van de onreinheid en de wetteloosheid tot de wetteloosheid, stelt nu zo uw leden in slavernij van de gerechtigheid tot heiliging. Want toen u slaven van de zonde was, was u vrij ten opzichte van de gerechtigheid. Welke vrucht had u dan toen van de dingen waarover u zich nu schaamt? Immers het einde daarvan is de dood. Maar nu van de zonde vrijgemaakt en slaven van God geworden, hebt u uw vrucht tot heiliging en het einde, het eeuwige leven. Want het loon van de zonde is de dood, maar de genadegave van God is het eeuwige leven in Christus Jezus onze Heer. Hoofdstuk 7, vers 5. Want toen wij in het vlees waren, werkten de hartstochten van de zonden die door de wet gewekt worden in onze leden, om voor de dood vrucht te dragen. Maar nu zijn wij van de wet vrijgemaakt, gestorven aan dat waarin wij gevangen waren, zodat wij dienen in de nieuwheid van de geest en niet in oudheid van de letter. En dan nog het hoofdstuk 8, de vierde keer dat we over vrijgemaakt lezen. Vers 1, zo is er dan nu geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Want de wet van de geest van het leven in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde en de dood. Tot zover lezen wij.
Welkom.
Misschien mag ik beginnen met een kleine anekdote die ik misschien wel eens vaker verteld heb, maar u hebt vandaag nog niet van me gehoord. Ik was dus in Groningen en daar heb je veel christenstudenten. Er zaten er wel 300 in een zaal en bovendien, u weet, zoals de meeste Gergemmers in Zeeland wonen, zo wonen de meeste vrijgemaakten in Groningen. Zo ver mogelijk van elkaar vandaan. Maar dat betekent verder niks. Maar ik vroeg dus aan die studenten, wie van jullie aan het begin van de avond, wie van jullie is er vrijgemaakt? Nou, schoten meteen 100 handen omhoog. Ik speelde dat natuurlijk een beetje. Ik zei, oh sorry, ik bedoel niet gereformeerd vrijgemaakt. Ik bedoel vrijgemaakt in de zin van Romeinen 8 vers 2. Want de wet van de geest des levens die in Christus Jezus is, heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde en de dood. Toen gingen er nog 3 handen omhoog. Van de 300. En toen zei ik tegen hen, dat wil niet zeggen dat er niet meer dan 3 vrijgemaakt zijn van de wet van de zonde en de dood. Maar dat komt alleen maar doordat nu een heleboel van jullie denken, oh jongens, wat zou dat precies betekenen? Kan ik dat wel van mezelf zeggen? Want het eigenaardige is, er wordt over bekering heel veel gesproken in het goede vaderland. Volgens sommigen te veel en volgens anderen te weinig. Maar over vrijmaking, wie heeft het daar nou over? Dat is een vergeten onderwerp. En voor de volgende keer wordt het helemaal lastig. Dan gaat het over de ware bevinding. Ik vroeg het straks aan een evangelisch iemand of die enig idee had dat het was. En die persoon zei nee. Toen vroeg ik het aan een bevindelijk gereformeerd iemand. Ik zei, weet jij wat het is? Ja, zei, ik heb er al genoeg over gehoord. Dus die twee groepen mis ik al de volgende keer. Ik hoop toch dat ze allebei zullen komen. En dit onderwerp is ook zo belangrijk. Tegen elke 1000 preken over bekering staat er 1 over de vrijmaking. Een tijd geleden twitterde een gereformeerd vrijgemaakte leider in dit land. Waar zou bij ons in de vrijgemaakte kerken wat vaker over gepreekt moeten worden? En toen twitterde ik terug over de vrijmaking, Romeinen 8 vers 2. Hij kon dat geloof ik wel waarderen. Maar laten we eerlijk wezen. Ik kan me dat heel goed begrijpen dat 1% van die 300 studenten de hand opstak. Want voor heel veel christenen is dit een vreemd woord. En in Romeinen 6 staat het eigenlijk nog vreemder. Want daar staat kortweg vrijgemaakt van de zonde. Zeg maar eerlijk, ik doe het nou niet meer, want jullie zijn er nou op voorbereid. Maar als ik hier zou vragen of ik ging met de microfoon door de zaal. Bent u vrijgemaakt van de zonde? Vrijgemaakt van de zonde? Er zou een heel enkele die de exegese van deze verse kent zeggen ja. Maar velen zouden zeer aarzelen. Terwijl Paulus gewoon zegt dat wij als mensen die de Heer Jezus toebehoren, als kinderen van God, vrijgemaakt zijn van de zonde. Nou, dat kan alleen maar betekenen dat we of slecht onderwijs of geen onderwijs daarover gehad hebben. Anders dan zouden wij niet zo aarzelen. Als ik vraag in een zaal als deze, dat vraag ik ook niet. Wie van jullie is een kind van God? Dan gaan de vingers vlot omhoog. Anderen zijn daar wat voorzichtiger mee, die zijn dat niet gewend om dat zomaar hier in het openbaar te roepen. Maar als ik zeg wie van jullie is vrijgemaakt van de zonde, dan kijk je elkaar aan. Dus wat goed dat we vanavond bij elkaar zijn, om nou eens te horen wat het zou kunnen betekenen. En als jullie het daar niet mee eens zijn, dan hoor ik het straks na de pauze wel. Laat ik beginnen met te zeggen wat het niet betekent. Zodat sommigen van jullie al bij voorbaat gerustgesteld kunnen zijn. Er zijn inderdaad kringen die zeggen als je vrijgemaakt bent van de zonde, dan betekent dat ook dat je niet meer zondigt. Of dat je in ieder geval heel hard je best moet doen om dat stadium te bereiken dat je niet meer zondigt. Ik had een goede vriend in Amerika die vertelde me dat hij eens een keer zo iemand tegenkwam. Die zei, ik heb de laatste 2 jaar niet meer gezondigd. Oh, zegt hij, kan ik je telefoonnummer krijgen? Hij zegt, hoezo dan? Nou, zit ik wel eens met je vrouw praten, want ik geloof er helemaal niks van. Nou, jullie hoeven mijn vrouw ook niet op te bellen. Want ik zal ook zulke dingen in het openbaar niet beweren. Vanwege hetzelfde risico. Maar hoe komt dat sommige mensen dat zeggen? Sommige mensen hebben een goed geweten omdat ze een slecht geheugen hebben. Dat weet ik wel. Maar het is toch een beetje dol om te zeggen, ik heb de laatste 2 jaar niet gezondigd. Ik kan me niet voorstellen dat er iemand is in deze zaal die dat zegt. We zouden bijna zeggen, dat is dan wel een heel erge zonde als iemand zoiets durft te beweren. En laten we wel wezen, Johannes zegt in 1 Johannes 1 ronduit, kinderen, als wij zeggen dat wij geen zonde hebben, dan liegen wij en doen de waarheid niet. Jacobus schrijft in Jacobus 3, wij allen struikelen dikwijls. Niet 1 keer in de 2 jaar of 5 jaar, maar dikwijls. Dat is de realiteit van het leven. Wij struikelen dikwijls en wie zegt dat hij geen zonde meer in zich heeft, die liegt. Dat zegt Paulus ronduit. Dus het betekent niet wat we wel eens aanduiden in de theologie met de term perfectionisme. Dat is de leer dat je je kunt opwerken tot een staat van heiligheid waarin je niet meer zondigt. Ik ken zulke mensen niet. Ik ken zowel die ze het beweren, maar ik geloof ze niet. Ik ken mijn eigen hart goed genoeg om het van een ander ook niet te geloven. Zo, je kunt je vast in je zak steken. Ik geloof het van geen van jullie. En ik weet ook wel hoe cool dat komt, maar daar ga ik niet over uitweiden dat sommige mensen dat zeggen. Je kunt natuurlijk het woord zonde zo licht opvatten. Ja, als het alleen maar betekent dat je zonde doet in de zin van misdaden, in de zin van de Nederlandse wet, ja, dan komen de meesten van ons er wel tamelijk braaf vanaf. Maar als je enig Bijbels begrip hebt over wat zonde is in het oog van God, dan zul je zulke dwaasheid niet van jezelf zeggen. Nou, dat is de ene groep. Alleen, ik heb het al vaak gezegd, wij zijn mensen die altijd geneigd zijn tot reactietheologie. Dat wil zeggen, als we een bepaalde leer horen, dan hebben we sterk de neiging om in het andere uiterste te vervallen. En dat noem ik het arme zondaargeloof. Dat is dat wij zeggen, wij blijven arme zondaren tot aan onze dood. En dat is ook de ervaring van veel mensen. En ze denken ook dat dat de Bijbelse leer is. Dat je zo met dat gevoel moet rondlopen. Als ik dat heel lang volhoud in een gezelschap, dan is er altijd wel iemand, dat is gewoon een soort klok die je daarop kan instellen. Het kan 5 minuten duren of 10 minuten. En dan roept iemand Romeinen 7. Of hij roept ik ellendig mens. En daar gaan we het vanavond ook over hebben. Maar dat is op zichzelf al veelzeggend. Terwijl verreweg het grootste gedeelte van de brieven van de apostelen in het Nieuwe Testament spreken vanuit de christelijke vrijheid, is er 1 uitzondering, en dat is Romeinen 7. Want dat is totaal wat anders dan bijvoorbeeld de strijd tussen vlees en geest die we hebben in Galaten 5. Dat komt ook nog wel in de orde. Maar dat ik ellendig mens, dat is blijkbaar voor velen precies hoe ze het aanvoelen. Hoe het in hun leven functioneert. En daar herkennen ze dan helemaal in. En dat wordt dan verklaard door het normale geestelijke leven. Je blijft een arme zondaar tot je dood. En als Paulus dan zegt vrijgemaakt van de zonde, dan negeren we dat? Of heeft het over zeer uitzonderlijke lieden, zoals hij misschien zelf was? Maar in elk geval, we weten daar geen weg mee. En dan moet je daar niet bij bepaalde mensen, aan bepaalde mensen denken, want we doen het allemaal. De meeste van ons hebben maar een klein bijbeltje. En in dat andere deel van de Bijbel dat ze niet hebben, daar staan een heleboel teksten die ze niet goed uitkomen en die negeren we weg of die redeneren we weg. Daar kunnen we niet mee uit de voeten. Elke opvatting heeft dat wel. Als je je Bijbel goed genoeg zou kennen, zou je wat bescheidener over je eigen opvatting denken, want er zijn zoveel andere kanten. En zo is dat hier ook met dat arme zondaar geloof. Het is zo in strijd met het soort overwinningsleven dat Paulus beschrijft in Romeinen 8, met name. In hem zijn wij meer dan overwinnaars. Nee, worden dan de wijze hoofden geschud. In hem zijn wij nog steeds, of ondanks hem nog steeds, meer dan verliezers. Wij gaan voort van zwakheid tot zwakheid en verschijnen voor God in Sion. Zo luidt hun variant van Psalm 84. Nou, ik zal u vertellen het eerste extreme wat ik noemde, zondeloosheid. En het tweede extreme dat ik noemde, het arme zondaar geloof. Dat is allebei, naar mijn stellige overtuiging, in strijd met de schrift. Het is allebei reactietheologie. Een reactie op wat anders en je schiet daarbij zelf verder door naar de andere kant. Want ik blijf het volhouden, Paulus zegt, wij zijn vrijgemaakt van de zonde. Bij zulke mensen mag je soms niet eens zeggen dat we nog zondaren zijn, terwijl Paulus toch in Romeinen 5 zegt, Christus is voor ons gestorven toen wij nog zondaren waren. Ja, sorry, als taal iets betekent, dan bedoelt hij daarmee dat we het nu niet meer zijn. Vroeger, toen ik nog gereformeerd was, dat kan alleen maar betekenen dat je nu niet meer bent, anders zeg je dat zo niet. En bovendien in Romeinen 4 al zegt Paulus dat God degene is die de goddeloze rechtvaardigt. Nou, als de goddeloze gerechtvaardigd is, dan is hij geen goddeloze meer. Dus Romeinen 4 zegt, we zijn geen goddelozen meer. Romeinen 5 zegt, we zijn geen zondaren meer. En Romeinen 6 zegt, we zijn vrijgemaakt van de zonde. Dus niet alleen maar, we zijn geen zondaren meer. We zijn vrijgemaakt van de zonde. En ik denk wel eens een keer dat toen Paulus die 3 hoofdstukken geschreven had, dat hij toen voor zich zag een hele schade van mensen die zich achter hun hoofd krabden. Misschien al daar in Rome en die zei, ja wacht nou even Paulus. Geen zondaar meer, geen goddeloze meer. Je moest mijn hart eens kennen, je moest mijn praktijk eens kennen. Vrijgemaakt van de zonde, laat me niet lachen. Er is geen sprake van. En toen, dat was natuurlijk onder inspiratie van de Heilige Geest, maar je kunt ook daarbij zijn menselijke overwegingen je heel goed voorstellen. Toen dacht hij, daar moet ik nog iets over zeggen. En toen kwam Romeinen 7. Laat ik eerst om te beginnen, als moeder zo lang wachten tot ik nou eindelijk gezegd heb wat ik denk dat het betekent. Vrijgemaakt van de zonde betekent in 1 zin, dus de rest van de avond kunt u gewoon vergeten, als u dan die ene maar goed onthoudt, betekent in 1 zin, u bent niet langer in de macht van de zonde. U kunt nog wel zondigen, dat zeggen we tegen de eerste groep. Daarmee is die eerste groep dus eens en voor altijd weerlegd. Je kunt nog steeds zondigen. Tot het laatste toe. Ik zeg niet tot je laatste snik, want zo eindigt een christen niet. Maar tot het laatste toe kun je zondigen. En tegen de tweede groep zeggen we, maar je bent niet langer in de macht van de zonde. Nog korter samengevat, je kunt nog steeds zondigen, maar je hoeft niet meer te zondigen. Vroeger was de zonde, ik kom zo terug bij Romeinen 7 hoor, maak u maar geen zorgen. Vroeger was zonde een wetmatigheid, een natuurwetmatigheid. Zoals in de herfst vallen er eikels van de eikenbomen. Dat is een natuurwetmatigheid. Die eiken denken niet, wat willen we doen deze winter, deze herfst? Zullen we een keer vakantie nemen? Geen eikels? Nee, dat zijn natuurwetmatigheden, daar kun je niet over beslissen. En zet je auto er niet onder, die krijgt van die hele kleine putjes in het dak. Dat gaat met veel geweld soms gepaard. Dat is een natuurwet. Een eikenboom kan niet anders. Als die normaal gezond is, dan produceert die eikels. Als je aardappel in de grond stopt, dan komt er een plant uitgroeien en dan blijken er ineens een heleboel aardappelen onder de grond te zijn. Dat is een natuurwet. Als je van het dak afglijdt, dan val je op de grond. Je kunt niet besluiten, wat zal ik doen dit keer? Zal ik vallen of zal ik niet vallen? Er zijn een heleboel wetten die kun je wel overtreden. Kun je ongehoorzaam zijn. Maar er zijn ook natuurwetten. En je zou kunnen zeggen, de zonde is ook een natuurwet. Als je een goddeloze bent, dan zondig je niet alleen. Je zondigt niet alleen vaak. Je kunt niet anders dan zondigen. En dat komt erbij, je wilt ook niet anders dan zondigen. Dat betekent niet, dat moet ik ook weer bij vertellen, want stel je voor, iemand luistert naar deze geluidsopname, een keurige, nette goddeloze. Ja, die heb je. Een goddeloze, dat is iemand die zonder God is. Maar het kunnen voorbeeldige mensen zijn aan wie je nog een puntje kunt zuigen. Die veel christenen tot voorbeeld strekken. Door de wijze waarop ze zich inzetten voor de samenleving. Door de wijze waarop ze met hun vrouw en kinderen omgaan. Noem het maar op. Maar ze zijn goddeloos omdat ze zonder God zijn. Maar het zijn geen criminele goddelozen, integendeel. Dus daar moet je weer voorzichtig mee zijn om te vertellen wat je daarmee bedoelt. Dat zulke mensen altijd zondigen en ook niet anders willen. De manier waarop ik het aan ze zou uitleggen is: heb je ooit in je leven gevraagd naar wat Gods wil voor jouw leven is? Nee, want ze geloven vaak helemaal niet in God. En als ze al geloven dat hij er misschien zou kunnen zijn, dan hebben ze in elk geval geen interesse om een relatie met hem aan te gaan. Laat staan om aan hem te vragen wat hij van hun leven vindt. En wat hij zou willen dat ze zouden doen. Ik zeg, ja, maar sorry, maar dat is precies de definitie van zonde in de Bijbel. Zonde is je eigen weg gaan. Dat is niet waarvoor je geschapen bent. Zonde is het doel missen waarvoor God jou heeft geschapen. Je bent aangelegd op het dienen en eren van God. Er zit een groot gat in jouw hart en dat kan alleen maar gevuld worden door God. Maar bij jou zit het gat er nog steeds. Je mist je doel, ook al ben je nog zo ontzettend goed bezig misschien naar de maatstaven van de mensen. In die zin ben je goddeloos. En in die zin is alles wat je doet, ook je mooiste daden, die komen niet voort uit de gehoorzaamheid aan Gods wil. Zonde is niet alleen maar crimineel gedrag. Zonde is alles wat niet geschiedt vanuit de relatie met de Heere God. Als het gebeurt voor het aangezicht van God, vanuit de relatie met hem, dan is het geen zonde. Dan wordt hij er ook in geëerd. Is het niet vanuit die relatie met hem, dan is het per definitie zonde, al is het op zichzelf nog zo'n nobele daad. Maar jij kunt niet anders en je wilt ook niet anders. Dat is het kenmerk van de goddeloze. Dubbele kenmerk. Hij kan niet anders en hij wil niet anders. Als iemand tot geloof komt, verandert hij op die beide punten. Want hij krijgt een nieuwe natuur. Hij krijgt een nieuw hart. Of hoe je het ook zeggen wilt. Hij wordt tot leven gebracht. En het is als bij de apostel Paulus. Het eerste wat hij vroeg op de weg naar Damascus is: wie bent u? En ten tweede, wat moet ik doen? Je merkt dat onmiddellijk. Je merkt dat iemand een veranderd hart heeft, niet zozeer allemaal doordat hij nou ineens allemaal van die vrome taal kan uitslaan. Je merkt het ook niet daaraan dat hij nou ineens elke zondag in de kerk zit. Je merkt het vooral aan het feit dat zijn hele levensinstelling veranderd is. Als iemand zegt dat hij zich bekeerd heeft en hij leeft voor de rest precies zoals hij voor die tijd leefde, dan heb ik daar een groot vraagteken bij en dan druk ik mij zwak uit. Het feit dat Paulus bekeerd was en vooral toen hij na 3 dagen blindheid tot het licht mocht komen, zag je daaruit dat hij ineens openlijk begon te weerleggen alles wat hij verkondigd had en begon te getuigen voor de Heer Jezus Christus. Het is niet of je mooi kan praten, maar wat de vrucht is die uit je voortkomt. Paulus kon nu ineens leven als een rechtvaardige en hij wilde ook niet liever dan dat. Het kenmerk van het nieuwe leven is dat het nu het goede kan doen in de kracht van God, maar ook vooral dat het het goede wil doen. En daartussenin staat Romeinen 7. En Romeinen 7 heb je een tussenvorm die God nooit bedoeld heeft, maar die helaas maar al te vaak voorkomt. Met name lijkt het wel in Nederland en Schotland. En dat is een groep, die hangt er inderdaad letterlijk precies tussenin. Want dat zijn de mensen met een veranderde wil. Zij zijn namelijk wedergeboren. Er zijn uitleggers die zeggen, nee, die mens is niet wedergeboren. Ik ben het met alle gereformeerde uitleggers eens die zeggen, dat is wel een wedergeboren ziel. Want het is iemand die het goede wil doen. En dan niet zoals een goddeloze daden van liefdadigheid verricht. Nee, dat is echt iemand die God wil doen, dienen. Dus niet alleen maar het goede doen in een abstracte zin. Nee, het is iemand die echt veranderd is. Hij wil het goede doen. Maar hij kan niet. Hij wil wel, maar hij kan niet. Nogmaals, de goddeloze wil niet en kan niet. De rechtvaardige wil wel en kan wel. En daartussenin zit een groep die eigenlijk verminkt is. Want dat was nooit Gods plan. Het is eenvoudig niet waar dat Romeinen 7 de normale toestand van een christen beschrijft. Hij beschrijft een zeer abnormale toestand. Stel voor dat je in een land leeft waar iedereen de griep heeft, voortdurend. Dan denk je dat dat normaal is. Maar dat is het niet. Als heel veel mensen leven in de toestand van Romeinen 7 is het daarmee nog niet normaal geworden. Griep is niet normaal. Dat is een ziekte. De mens in Romeinen 7 is de meest betreurenswaardige. Hij is veel betreurenswaardiger dan de goddeloze. Want de goddeloze wil niet, maar hij kan ook niet. Hij kan niet, maar hij wil ook niet. Dus hij mist niks. Het is als wanneer ik zeg tegen een vis, ik heb dat voorbeeld vaker gebruikt, maar verdraag mij slechts. Als ik tegen een vis zou zeggen, vlieg. Dat is de wet van God, nietwaar? Dan zegt de vis, A, ik wil niet en B, ik kan niet. Hij wil niet, want hij voelt zich als een vis in het water. Hij heeft geen enkel belang bij om te vliegen. Maar hij zou het ook niet kunnen. Je hebt wel vliegende vissen, maar dat stelt helemaal niks voor. Daar laten we ons niet door van de wijs brengen. Hij wil niet en hij kan niet. Maar stel je voor dat er een geweldige transformatie in de vis plaatsvindt. Dat noemen wij bekering. Hij wordt een vogel. Als ik nu tegen hem zeg, want de wet van God verandert niet. Mensen veranderen, maar de wet van God niet. Je zegt tegen hem, vlieg. Dan zegt hij, dat wil ik en dat kan ik. Ik kan het. Kijk maar, ik heb vleugels. Maar ik wil het ook graag. Ik voel me als een vogeltje zo vrij in de lucht. Het is bovendien een wet. Precies wat Jacobus noemt in Jacobus 2. Een wet der vrijheid. Dat vind ik een prachtige uitdrukking. Want het lijkt net alsof die twee met elkaar in strijd zijn, nietwaar? Een wet beperkt juist jouw bewegingsvrijheid. Nee, zegt Jacobus, de echte wet, dat is juist de wet der vrijheid. Dat is de wet die komt tot een vogel die het bevel krijgt, vlieg. En die vogel zegt, nou, maar dat is ook het liefste wat ik doe. Dat zijn leuke geboden. Een gebod dat van jou vraagt het liefste wat je doet, dat zijn mooie geboden. Dat is een wet der vrijheid. Een wet der slavernij, dat is een wet die constant iets anders van je wil vraagt dan je zelf zou willen. Ja, als mijn vrouw zegt, ruim de vaatwasser uit, of ze zegt, maai het gras, dan zijn dat geboden. En iedere man heeft zijn vrouw te gehoorzamen, dus ik doe dat. Maar het is een wet van slavernij. Ik vind geen van beiden leuk. Maar ja, zij zegt dat, ik heb het te doen. Maar als ze zegt, luister, als je nou toch langs die winkel komt, neem dan even ook wat sushi mee. Dan zeg ik, oi, 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 dat is een wet der vrijheid. Want ik eet dolgraag sushi. Het is nog steeds een gebod van mijn vrouw. Ik heb nog steeds te gehoorzamen zoals elke getrouwde man. Maar dit is een wet der vrijheid, want ze vraagt iets van mij wat ik ook dolgraag doe. Dat is de mens in Romeinen 8. Hij vindt het heerlijk om te doen wat God van hem vraagt, want dat komt perfect overeen met wat zijn nieuwe natuur wil. Maar in Romeinen 7 heb je iets, dat is geen vis Het is ook geen vogel. Het is iets van een viezel of zoiets dergelijks. Het is iets ertussenin. Een viegel, laten we zeggen een viegel. Hij wil wel. Hij kan niet. Hij zou dolgraag willen vliegen. Als je zegt vlieg, dan is dat een wet der vrijheid voor hem in die zin dat hij dolgraag wil. Maar dat is een wet van slavernij, want hij wordt constant eraan herinnerd dat hij niet kan. En nou komt de clou van de avond. Wat is nou het grote verschil tussen Romeinen 7 en Romeinen 8? Waarom kan die wedergeboren mens in Romeinen 7 niet? En waarom kan die mens in Romeinen 8 wel? En het antwoord is heel simpel. Dat antwoord is de Heilige Geest. In Romeinen 7 komt de Heilige Geest nauwelijks voor. Eén keer in het eerste stukje, waar het nog niet over die problematiek gaat van de ellendige mens. En voor de rest is het allemaal ik, mij en mijn. Ik kan niet. Ik wil niet. Wie was het? Willem Schortinghuis, die de vijf nieten onder woorden bracht. Ik weet niet of ik ze nog precies weet, maar ik weet niet. Ik wil niet, ik kan niet, ik deug niet en nog een stelletje deugnieten. Maar daarin bracht hij op een schrijnende wijze tot uit. Alleen hij bedoelde het bloedserieus. Deze vijf dingen, die ook voor een goddeloze gelden, alleen die zitten niet mee. Maar de mensen Romeinen 7, die zitten ermee, want hij wil dolgraag. Het willen is bij mij aanwezig. Maar het lukt niet, het kan niet. Hij is krachteloos. En ik beweer, hoe minder er over de Heilige Geest gesproken wordt in een geloofsgemeenschap, hoe meer mensen je daar zult aantreffen in de situatie van Romeinen 7. Want het antwoord is de Heilige Geest. Kijk, dat gold natuurlijk ook al in Romeinen 6. Toen Paulus twee keer zei in Romeinen 6, vrijgemaakt van de zonde, toen was de Geest al verondersteld. Alleen die was nog nauwelijks aan bod gekomen. Vandaar dat Paulus dat vervolgens gaat uitwerken. En hij zegt, wat is nou de kracht van iemand die vrijgemaakt is van de zonde? En dan schildert hij eerst de Romeinen 7. Een wedergeboren mens die niet leeft uit de Heilige Geest. Eigenlijk betekent dat in de praktijk gewoon omdat hij die kracht van de Heilige Geest niet kent. En vervolgens in Romeinen 8, daar vind je bijna elk vers over de Heilige Geest gesproken. En daar is iemand die leeft uit de kracht van de geest. Want dit is ontzettend belangrijk om te bedenken. Een wedergeboren mens heeft wel nieuw leven ontvangen. Maar dat leven op zichzelf heeft geen kracht. Leven en kracht is niet hetzelfde. Dat weet je bij elke pasgeboren baby. Het leeft, dat weet je onmiddellijk. Het begint te huilen en alles is in orde. Maar het heeft geen kracht. Geen schepsel wordt zo hulpeloos geboren als mensen. Wij worden veel te vroeg geboren, ongeveer 12 maanden te vroeg geboren. Biologisch gesproken zouden vrouwen 17 maanden zwanger moeten zijn. Maar wat een geluk dat de Heer God dat anders heeft beschikt, want daar moet je toch even niet aan denken, dames. Maar eigenlijk biologisch gesproken wel. Er is geen schepsel dat zo hulpeloos ter wereld komt. Geen kracht. En al ben je al 30 jaar een wedergeboren mens, van jezelf heb je nog altijd geen kracht. Dat is even slikken. Want degene die in Romeinen 7 aan het woord is, die denkbeeldige figuur die Paulus daar in de ik-vorm naar voren brengt, die denkbeeldige figuur, die denkt dat wel van zichzelf. Die denkt, dat kan ik, want ik wil toch zo graag? Ik wil toch zo graag vliegen, dus kan ik het ook? Nee. Er zijn een heleboel dingen die je misschien best dolgraag zou willen, maar dat wil je nog niet zeggen dat je ook altijd kunt. Heel veel mensen, ik weet niet of u wel eens naar Voice of Holland kijkt, zo heet dat geloof ik, hè? Ik heb het ook één keer gezien, toen dacht ik, dit is zo'n zielige vertoning. Want er komen allerlei mensen die daar verschijnen, die allemaal denken dat ze kunnen zingen. Nou, dat is triest, want verreweg de meeste, daar hoor je het meteen aan, dat ze het niet kunnen. Alleen hun vader en hun moeder, vooral hun moeder, die heeft hen opgejut. Nee, jij kan geweldig zingen, hun vrienden en vriendinnen, allemaal geweldig zingen. En dan blijkt dat ze niet kunnen. Ze willen wel. Ze dromen al van een geweldige carrière, maar ze kunnen niet. Het zit ook niet in ze. Je kunt ook niet bijschaven, het wordt nooit wat. En dat is triest nieuws. Want dat is het nieuws van Romeinen 7. Je wil wel, hè? Ga fantastisch. Daarin kan je zien dat het nieuwe leven in je zit. Maar je kunt niet. Dat is pijnlijk, hè? Ja, dat is pijnlijk, want dat gaat door tot het einde van het hoofdstuk. Tot Romeinen 8. De wet van de geest des levens in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde en de dood. Ik zou bijna zo willen zeggen, maar dat klinkt dan zo methodistisch, zo schematisch. Mensen moeten niet alleen bekeerd worden, mensen moeten vrijgemaakt worden. Als mensen alleen bekeerd worden, dan blijven ze heel vaak hangen in Romeinen 7. En dan kun je hele kerkverbanden op baseren, op al die mensen die in Romeinen 7 blijven zitten. Door vooral maar te zwijgen over de Heilige Geest. Maar mensen hebben niet alleen bekering nodig, mensen hebben de vrijmaking nodig. Mensen hebben ook bevinding nodig, dus kom allemaal de volgende keer vooral weer terug. Dan ga ik uitleggen wat ik denk dat het is. Maar ze hebben vrijmaking nodig. Door de wet van de geest des levens. Nou zijn er twee uitleggingen wat die wet betreft. De wet van de geest des levens, wat is dat? Sommigen denken dat is letterlijk de wet. In de zin zoals Paulus erover spreekt in Galaten 6 vers 2, de wet van Christus. Draagt elkanders lasten, want zo zult u de wet van Christus vervullen. Ik heb daar wat moeite mee. Ik denk dat in Romeinen 8 vers 2 wet eigenlijk hetzelfde betekent als in het laatste stukje van Romeinen 7. Namelijk wetmatigheid. Hij ontdekt bij zichzelf een bepaalde wetmatigheid. Hij wil het goede doen, maar hij doet elke keer het verkeerde. Dat is een bepaalde wetmatigheid. En zo is er ook een wetmatigheid van wat er gaat gebeuren als de geest in je leven binnenkomt. Zoals een wetmatigheid is dan wanneer je van het dak van je huis afgeleid je naar beneden valt. Zo is er een wetmatigheid dat als de Heilige Geest beslag gaat leggen op jouw leven. Dat je dan tot de vrijheid komt. Dat je dan vrijgemaakt wordt van de zonde. Je wordt, en dat betekent dus, zeg ik nog eens, niet dat je niet meer zondigt of niet meer zondigen kunt. Maar dat je niet langer in de macht van de zonde bent. Daarom is de persoon in Romeinen 7 ook zo beklagenswaardig. Want hij wil zo graag. Met goddelozen hoef je geen medelijden te hebben, want die wil ook niet anders. Maar die persoon in Romeinen 7 is machteloos. Hij wil zo graag en hij kan niet. En tenslotte komt het uit de diepe verzuchting. Ik, ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? En elke keer in deze 50 jaar dat ik, nou scheelt niet veel, dat ik het woord predik, heb ik het talloze malen gehoord. Ja, maar de Bijbel zegt, oh, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? En dan zeg ik altijd, wat staat erachter? Het gros van de mensen weet dat niet. Dat bedoel ik nou met dat kleine Bijbeltje. We citeren losse tekst en ik vraag altijd, waar staat dat? Dat weten ze niet. Ik zeg, maar dan weet je toch niet wat voor verband het staat? En je weet niet wat er vooraf gaat, je weet niet wat erop volgt. Hoe kun je er dan mee uit de voeten? Hoe kun je nou zo'n losse Bijbelwoord citeren? Vorige week nog, ik weet niet meer wat het was, maar waar staat dat? Nee, weet ik niet. Ja, maar als je het wist, dan zag je wat voor verband het stond. Want Paulus geeft onmiddellijk het antwoord. Wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? Ik dank God door Jezus Christus onze Heer. Oh ja, Paulus, hoe gaat het dan in zijn werk? Nou, zegt Paulus, dat noem je vrijmaking. Dit is de akte van vrijmaking, George. Hij had het over 1944... Ik las in een dik boek, 2 juni 1944, een zwarte dag in de kerkgeschiedenis. Dat was mijn geboortedag namelijk. Maar dat wist die schrijver niet. Maar ik vond het zo ontzettend komisch. 2 juni 1944, een zwarte dag in de kerkgeschiedenis. Maar dat was de dag waarop een heel belangrijke beslissing werd genomen die uiteindelijk leidde tot de vrijmaking uit de gereformeerde kerken. Dus die dag zal ik nooit vergeten, George. Toen begon het. Maar dat was heel wat anders. Dat was vrijmaking van het synodale juk. Nou, daar gaan we het helemaal niet over hebben. Want later deden ze precies hetzelfde met wat dan de buitenverbanders ging heten in 1967. Want de zonde zit in ons aller hart. En wat je bij een ander verwijt, dat doe je vaak zelf. Maar goed, daar gaan we het helemaal niet over hebben. De Heilige Geest is de sleutel. Ik denk zo vaak bij mezelf in de laatste jaren. Dat ik me heel goed zou kunnen voorstellen dat de Satan gedacht heeft. Nou, die bekering en dat heil van de arme zondaren, dat krijg ik er niet uit. Dat is zo diep geworteld, gelukkig maar zouden wij zeggen. Dat krijg ik er niet uit. Maar laten de mensen dan alsjeblieft niet horen over de Heilige Geest en over het Koninkrijk Gods. Nou, dat is nou niet het thema. Laten we alsjeblieft niet horen over de Heilige Geest. En dat is meestal gelukt. Ik krijg mensen naar me toe die zeggen, bij ons wordt nooit gepreekt over de Heilige Geest. Behalve met Pinksteren, dat moet de dominee wel. Maar dan gaat het nog alleen maar over het werk van de wedergeboorte. En alles wat erachter komt, dat krijgen we niet te horen. Alles wat erachter komt. Was vorige keer heb ik dat nog niet verteld. Nee, dat kan niet. Want ik was een paar weken geleden uitgenodigd bij Driestar en Gouda. Dat was toch wel een zeer groot voorrecht. Met 13 andere sprekers uit de bevindelijk gereformeerde gezinten. Evangelische mensen, bevindelijk zal ik volgende keer uitleggen. Uit de bevindelijk gereformeerde gezinten. En ik was de enige die, ja, ik weet niet wat voor achtergrond ik heb, maar in ieder geval niet bevindelijk gereformeerd. En ik mocht een seminar houden over de Heidelbergse catechismus. Dat is toch mooi, hè? Dat zijn toch nieuwe tijden die wij beleven? En het leuke was dat er niet alleen een heleboel van die PABO-studenten zaten, maar ook een heleboel docenten die wouden horen wat ik daarover te vertellen had, natuurlijk. Dus we hebben een goede. Ik zei wel tegen hun, je moet jullie shakies houden, ik praat met die studenten. Dus een beetje, anders ga ik een discussie met die docenten. Dat was natuurlijk eigenlijk niet de bedoeling. Nou, heel in kort was mijn standpunt. Als geloofsbelijdenisgeschrift staat er veel te veel in. Zeg, voordat je allemaal daarover eens moet zijn, zeg, voordat je samen één kerk kan zijn, dat is toch te gek voor woorden. 12 artikelen des geloofs is ruim voldoende. Ik zeg maar, als leerboek staat er veel te weinig in. En toen zei ik tegen de studenten, wat zou er volgens jullie nou in moeten staan dat er nog niet in staat? Ik noemde die catechismus een alfacursus voor gereformeerden. Ik zeg alleen, het ellende is, elk jaar wordt die alfacursus herhaald. Ik zeg, dan gaan wij samen eens een beta-cursus opstellen. Wat zou er nou in die beta-cursus moeten staan? Het was een van de studenten, misschien was dat een verdwaalde evangelicaal daar, die zei over de vrucht van de geest. Nou, mijn hartje was zo blij. Een PABO-student van de Driestar is het eerste wat hij noemt, wat in de beta-cursus moet staan, de vrucht van de Heilige Geest. Want voor zover het genoemd wordt in de catechismus, gaat het over het werk van de wedergeboorte. Eventueel nog over de heiligmaking, maar dan gaat het ook constant alleen maar over hoe krijg ik die zonde eronder. Maar de Heilige Geest, zoals de Romeinen achterover spreken, ik zou die vrijmaking in de beta-cursus voor gereformeerden aan de orde willen stellen. En ze proberen uit te leggen wat het betekent. Dat in de kracht van de Heilige Geest je niet meer hoeft te zondigen. Probeer eens even tot je laten doordringen. Je kunt het nog steeds, maar het hoeft niet meer. Want er is een kracht in jou gekomen. Althans, de Heilige Geest woont in elke ware gelovige. Maar als je eigenlijk niet weet hebt van wat er voor energie in jou aanwezig is, wat voor kracht, dan helpt het je eigenlijk nog niet veel. Maar het is hetzelfde als je iemand een prachtige auto cadeau doet, met een autosleuteltje erbij en een tank vol benzine. En dan denkt die nieuwe auto is zo mooi, die moet ik vooral sparen. Ik ga hem duwen. Ik ga hem duwen. En dit is heel serieus, dit is geen flauw grapje. Ik zie zoveel christenen die Mercedes duwen. Aan het eind van hun leven kunnen ze tegen de Heere God zeggen, hij is nog zo goed als nieuw. Ja, dat wil ik wel geloven, ja. Dat de Heilige Geest, de Heere God tegen ons zegt, ga nou eens op dat stuur, achter dat stuur zitten en draai eens aan dat sleuteltje. Dan hoor je een raar geluid, maar daar wen je wel aan. En dan ga je heel voorzichtig op dat rechterpedaal drukken. En dan zeggen ze, nee, want wij kennen Pinkstermensen, die deden dat ook. Nou, 100 meter verderop lagen ze in de sloot. Ja. Zo hebben we altijd een smoesje om het zelf niet beter te doen. Maar het helemaal maar niet te doen. Hoe vaak heb ik dat al gehoord? Met een verwijzing, vaak nog heel onbillig ook. Verwijzing naar Pinkstermensen of charismatische mensen, alsof die notabene het monopolie hebben op de Heilige Geest. En die hebben er dan een potje van gemaakt in hun ogen. En soms is dat misschien ook wel een beetje zo. En dat is dan een smoesje. Nee, maar op dat terrein willen we absoluut niet. Vrijgemaakt van de wet van de zonde en de dood. Nou, het interessante is, het gaat niet alleen maar over vrijmaking van de zonde. Je bent niet langer in de macht van de zonde. Maar er staat ook nog vrijgemaakt van de dood. En we lazen in Romeinen 7 vrijgemaakt van de wet. Nou ja zeg, kun je je voorstellen dat het een moeilijk onderwerp is? Er zijn een heleboel kringen, daar lezen ze elke zondag de wet. En een heleboel andere kringen waar ze het eigenlijk zouden moeten doen. Om een heleboel escalaties daar te voorkomen. Maar Paulus zegt, we zijn vrijgemaakt van de wet. Elke gelovige weet dat de zonde nog in hem is. En af en toe komt hij dat ook hard te weten, op de harde manier. En Paulus zegt, vrijgemaakt van de zonde. En elke gelovige weet ook dat als de Heer Jezus niet voor die tijd terugkomt, dan zullen we allemaal overlijden, vroeg of laat. En Paulus zegt vrijgemaakt van de dood. Kun je je voorstellen, dit is nou een typisch onderwerp dat wij het liefst verdringen. Want we leven onder de wet van God. Paulus zegt toch zelf, draagt elkanders last en zo zult u de wet van Christus vervullen. Paulus schrijft toch zelf dat hij verwacht dat hij het niet al te lang, en Petrus ook, dat ze over een poosje zullen sterven. En Jacobus schrijft toch, wij alle struikelen dikwijls. Weet je wat? Gooi die teksten eruit. Ja, dat zeg je zo niet. Het is het woord van God en we zijn in bier, maar we weten er eenvoudig geen raad mee. Schuif het aan de kant. Nou, kan ik me best voorstellen, het is een beetje lastig, vrijgemaakt van de wet. Er zijn een heleboel evangelici die gaan ermee aan de haal. Die zeggen, zie wel, wij hebben met de wet niks meer te maken. En dan zeg ik altijd, dus jij mag wel stelen? Nee. Ik zeg, waarom mag je dan niet stelen? Ja, dat past niet bij een volgeling van Jezus. Aha, dus de wet van Christus zegt tegen jou, gij zult niet stelen. Ja, daar kunnen ze dan toch moeilijk omheen. Ik zeg, maar dan moet je een beetje uitkijken wat je zegt. Niet zulke rare praat verkopen. Vrijgemaakt. Vrijgemaakt van de wet in die zin. Dat wil zeggen, wij hebben met geen enkele wet nog maar iets te maken. Dat betekent, ik mag voortaan zelf doen wat ik wil. Dat is helemaal niet zo. Als Paulus zegt, vrijgemaakt van de zonde in Romeinen 6, zegt hij er meteen bij, slaven van de gerechtigheid geworden en slaven van God geworden. Hé, weet er even om denken. Vrijgemaakt van de zonde betekent niet, nu kan ik doen waar ik zelf zin in heb. Slaven van God ben geworden. Vrijgemaakt van de wet betekent, in het hele verband waarin Paulus erover schreef, wij zijn vrijgemaakt van een bestel waar onze eeuwige zaligheid afhankelijk wordt gesteld van werken der wet. Kunt u die mond vol volgen? Oh, ben ik daarvan blij dat ik daarvan vrijgemaakt ben. Maar dat betekent net zoveel als, wat heerlijk dat ik niet de zaligheid hoef te verdienen op eigen kracht. Toch? En denk erom, er is geen enkele serieuze Jood en geen enkele serieuze katholiek die dat echt denken. Dat zijn allemaal ideeën die wij protestanten bedachten. Van de week had ik een gesprek met een Rooms-katholieke bisschop en een Joodse rabbijn. Dat gebeurt ook niet elke dag, maar ik schrijf boekjes met hen samen en dan ontmoet je elkaar wel eens. En toen zei ik, het boekje ligt ook hier, waar bisschop de Korte en ik in elk geval niet over geschreven hebben, want daar waren we het helemaal over eens. Dat was gerechtvaardigd uit het geloof. Maar dan wel geloof dat door liefde werkt. Dus geen doodgeloof. Een vruchtbaar geloof. Zullen we het helemaal over eens? En toen zei ik tegen de rabbijn, ik denk dat jij het ook over eens zou zijn. Hij zei, natuurlijk. Abraham werd gerechtvaardigd door het geloof. Maar het moet wel een echt geloof zijn. Hup, de bisschop. Ik die niet weet waar hij thuis hoort. Ik ben gewoon christen. En de rabbijn waren alle drie eens. En zat nog een christmiddenprofessor mee. En die was het sowieso er al over eens. Als je maar even goed naar elkaar luistert, dan waren we het er allemaal over eens. Ook Joden. Geen Jood die denkt, die serieus werkelijk God kent, die denkt dat hij het op eigen kracht, door bij God in een goed blaadje te komen, op eigen kracht de hemel kan verdienen. Je hebt domme Joden, je hebt domme katholieken, je hebt ook een heleboel domme protestanten die dat allemaal denken. Net zo'n protestant hoor. Dat is ook menige linkse dominee die ook zegt, nou, jullie moeder heeft altijd zo goed jullie opgevoed en zo. Als jullie moeder niet in de hemel komt, dan weet ik niet wie er wel komt. Wat is dat voor protestants gewauwel? Maar dat zit hem in elke godsdienst ingebakken. Protestant, katholiek, joods, wat het noem het maar op. Dat idee van, als je nou maar goed je best doet, dan komt het best voor elkaar. Dat is niet alleen maar het voorrecht van joden en katholieken om dat te denken. Wij zijn in die zin vrijgemaakt van de wet. We hoeven niet meer bij God in een goed blaadje te komen. Ooit zei een vrijmetselaar tegen mij, alle godsdiensten zijn eigenlijk gelijk, want ze klimmen allemaal aan een verschillende kant van de berg omhoog. Dat is dan wel waarin ze verschillen. Het is allemaal aan de andere kant van de berg, maar als ze bovenuit komen, dan komen ze allemaal op hetzelfde punt uit. Ik zeg, nou, aan de godsdiensten waar jij er misschien aan denkt, daar is het misschien al zo, zeg maar, dat is niet mijn opvatting. Mijn opvatting is dat die God van de berg omlaag gekomen is om zich over arme zondaren te erbarmen. Toen kreeg hij weer raar op. Dat is een totaal andere visie. Maar dat is dat idee. Ach, iedereen doet toch zijn best. Althans, een heleboel mensen doen toch erg hun best om goed te doen. En als er een of andere God is, dan zal die straks wel zeggen, nou, dat is toch allemaal heel aardig hoor. Dat is gewoon de voorstelling van de moslims. God zal alle slechte daden, hier liggen alle goede daden. Als die goede daden dan meer zijn dan de slechte, dan mag je zo door. Wat ben ik blij dat ik vrijgemaakt ben van een dergelijk wettisch systeem. Ik weet wel, een heleboel christenen van alle soorten, proberen langs een omweg toch die wetten weer in te brengen. En allemaal regels, en allemaal wetjes, en allemaal vaak hele menselijke regels, een hele menselijke wet.
Maar wij zijn vrijgemaakt van de wet. Je bent niet welbehagelijker bij God als je een heleboel van dat soort uiterlijkheden wel of niet doet. Wij leven uit genade. Elke vrome katholiek weet dat. Elke vrome jood weet dat. Elke vrome protestant weet dat. Mag ik er ook wel even bij vertellen, dat is niet zo direct het onderwerp. We hadden daar een fantastisch gesprek over van de week. Dat is ook uniek hoor, dat zulke gesprekken überhaupt mogelijk zijn in deze tijd. We leven allemaal uit genade. En zonder die genade van God zouden we nergens zijn. Vrijgemaakt van de wet. Vrijgemaakt van de dood. De Heer Jezus zegt in Johannes 11, als je in mij gelooft, dan zul je helemaal niet sterven. Ik heb dat van mijn vader overgenomen, die zei altijd, je moet nooit zeggen dat een christen doodgaat. Je gaat niet dood. Beesten gaan dood. Zelfs goddelozen gaan niet dood, ze sterven. Maar beesten gaan dood. Je moet dat niet zeggen, hij is dood. Gelovigen die leven, en ze leven ook als ze gestorven zijn. We hadden zo'n broeder bij ons en de vroeger zijn, hoe gaat het dan met je boer? Leeft hij nog? Ja, zei hij, leeft beter dan ooit. Nou, het duurde een hele tijd voordat die ander door had dat hij overleden was. Dat was ook wel een beetje verwarrend, moet ik zeggen. Maar hij gaf een goed getuigenis. Hij wou zeggen, hij leeft mooier en beter dan ooit. Een gelovige sterft niet meer, maar hij is uit de dood overgegaan naar het leven, zegt de Heer Jezus en Johannes zelf. In die zin zijn wij vrijgemaakt van de dood. De dood heeft niet meer het laatste woord. De dood heeft geen macht meer over ons. Als we nog sterven moeten, dan is dat alleen maar een middel in Gods hand om ons in de heerlijkheid bij de Heer te brengen. Alleen maar een dienstknecht die door God gebruikt wordt. Vrijgemaakt van de zonde. Ik hoef niet meer te zonden. Als het toch gebeurt, is het laatste wat ik mag zeggen. Ja, ik ben nou helemaal een arme zondaar. Dat is streng verboden vanaf vanavond. Het is namelijk niet waar. Dat is een leugen. Kom, laten we maar eens flinke taal spreken. Al dat slappe doe van tegenwoordig. Dat is een leugen. Als je zondigt, dan is dat omdat je niet waakzaam was, omdat je de energie die in je was niet gebruikt. Als mijn auto stil komt te staan, en dat was bijna gebeurd vandaag, dan moet ik niet klagen over die auto. Dan moet ik mezelf verwijten dat ik er niet op tijd diesel in gegooid heb. Gelukkig kwam ik nog tijdig een tankstation tegen. Maar ik moet dat mezelf. Als je zondigt, dat had niet gehoeven. Luister goed wat ik zeg. Als je zondigt, mag je nooit zeggen dat het komt omdat ik een arme zondaar ben. Het komt doordat je niet gebruikt hebt van de kracht van God die erin is. Als jij je leven elke dag in dienst zou stellen van de Heer, in de discipelschap, en als je je leven zou stellen heel bewust onder de leiding van de Heilige Geest, zou je niet gezondigd hebben. Ik heb dat wel eens gevraagd. Bij mannendagen zijn altijd ideale gelegenheden daarvoor, hè, om die mannen eens een vraag te stellen. Ik zeg, wat vinden jullie van de volgende stelling? Kun je meteen even kijken wat voor de achtergrond de mensen allemaal hebben. Ja, een beetje ondeugend ben ik wel. Dan zeg ik, wat vinden jullie van de volgende stelling? Als ik dicht genoeg bij de Heer Jezus zou leven, zou ik niet zondigen. Maar meestal is het zo 60% is er niet mee eens en 40% is het er wel mee eens. Ik zal het nog een keer zeggen, als ik dicht genoeg bij de Heer Jezus zou leven, zou ik niet zondigen. Ach, kom op. Zeg het eens eventjes. Wie van jullie is het daarmee eens? Wie is het er niet mee eens? Wie heeft geen enkele zijn vinger opgestoken? Wie vindt dat ik rare vragen stel? Tja. De meeste van jullie durfden niet te stemmen. Ja, die voelden nattigheid. Die denken, stel je voor dat ik verkeerd stem. Maar het is wel ontzettend belangrijk. Want als dat niet waar is, Als ik heel dicht bij de Heer Jezus leef en ik zondig nog steeds, ja, hoor eens. Weet je, misschien denk je dan wel dat je heel vroom bent door dat van jezelf te zeggen. Maar ik vind het een aantasting van het werk van de Heer Jezus en van het werk van de Heilige Geest. Je laat je niet leiden door wat de Schrift erover leert. Dat moet je maatstaf zijn, want dan heb je ook iets om je naar uit te strekken. Je laat je leiden door je eigen ervaring. En je mag bij de uitleg van de Schrift je nooit laten leiden door je eigen ervaring. Je moet je laten leiden door de Schrift. En jouw ervaring daaraan aanpassen en niet andersom. Als ik dicht genoeg bij de Heer Jezus zou leven. Maar dat kan, ik moet dikwijls ook aan het verkeer deelnemen. En erger ik me aan mensen die zo op zijn AOW-achtig voor me uitrijden en niet opschieten. Dan zeg ik tegen mijn vrouw, het zal weer een vrouw achter stuur zijn, maar dan blijkt het een 90er te zijn. En Ik heb op dat moment, is het ook moeilijk om heel dicht bij de Heer te leven. Ik ben bang dat het verkeerde gevaar zou brengen. Dus de praktijk, dus in die zin heb ik wel een beetje verontschuldiging. Je kunt niet de hele dag, terwijl je met zoveel dingen bezig bent, heel dicht bij de Heer leven. Ik kan me zo goed begrijpen dat daarom vroeger heel veel mensen het klooster in gingen. Want het is de enige manier, en daar gebeurt ook een heleboel rottigheid, daar gaat het nou niet om. Maar mensen die dat serieus meenden, die dachten, als we daar zijn, zijn we veilig, ver van die smerige buitenwereld, om heel dicht bij de Heere God te zijn. En heel veel hebben dat, die zochten de stilte op in de woestijnen, kluizenaars. De anagoreten, zoals men de oude tijd zei, die daar, en die echt proberen op die manier van het kwaad weg te komen. Want als je maar dicht genoeg bij God zou leven, dan zou je niet zondigen. Dat is de gedachtegang van Romeinen 8. Mag ik tenslotte eindigen met een klein verhaaltje en dan gaan we pauzeren. Ik heb het ook wel vaker verteld, maar ja, luister, ik preek al 50 jaar, dan heb je wel eens dat je dezelfde. Je mag nog niet aan het woord komen, broer. Die wil nu al een vraag stellen, zeg. Nee, ik zie dat je het nog steeds probeert. Nee, het mag niet. Straks. Kleine verhaaltje komt eerst nog. Als u het kent, hoor mij niettemin geduldig aan. Ik heb het zelf ook in mijn jeugd gehoord. Het gaat over een man die een schip kocht. En het schip kon die, hij was schipper. En dat kon hij heel goedkoop krijgen, want er was een eigenaardige bepaling bij. Namelijk in een klein hutje op die schip, daar woonde de oude schipper, de vroegere eigenaar. En die kon van dat schip geen afstand doen. Dus die notaris zei, luister, je kunt dat schip heel voor een prikkie krijgen, maar dan moet je toestaan dat die oude schipper daar in zijn hutje blijft zitten. Die jongen die heeft niks meer over te vertellen, het is zijn eigendom niet. Het enige recht heeft hij om daar te zitten. Hij hoeft er ook niet uit te komen. Hij hoeft al helemaal niet jou te vertellen wat je moet doen. Je laat hem daar lekker zitten, maar hij heeft niks over je te vertellen. Als je nou goed nadenkt, dan voelt u al welke kant het uitgaat. Nou, dat was natuurlijk zo'n fantastisch aanbod. Zo goedkope schuit. Dus hij ging heerlijk varen, maar ja, na korte tijd stak die oude baas zijn kop uit het raam. Zei, joh, wat doe je nou, man? Hoezo? Wat is er verkeerd? Nou, wacht eens eventjes, kom ik zo even helpen. Nee, dat moet je zus en zo doen. En binnen de kortst mogelijke tijd had die oude kapitein het weer helemaal voor het zeggen. En hij ging met de hangende pootjes, die jongeman, naar de notaris. En hij zei, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen van die oude baas? En toen zei de notaris, ja kerel, zolang je leeft... Nee, dat zei hij niet. Dat zei hij niet. Dat is jouw lot tot het laatst van je dagen. Hij zei, dit is je eigen schuld. Als je een wedergeboren mens tegenkomt die zegt, dit is, ik ellendig mens, dan zeg je, het is je eigen schuld. Zo, dan ga je het uitleggen vervolgens. Dat deed die notaris ook. Hij zei, luister, wat hadden we afgesproken? Kijk eens wat staat hier. Hij blijft aan boord. Hij heeft niks meer te vertellen. Maar dat hangt van jou af. Als jij hem toestaat dat hij weer tevoorschijn komt en jou gaat vertellen wat je moet doen. Als je toestaat dat hij weer de zaak in handen krijgt en weer over jouw leven gaat heersen. Ja, maar dan moet jij dat contract niet kwalijk nemen. In zekere zin moet je het oude baas niet kwalijk nemen, want die kan niet anders. Het is zijn schip geweest een leven lang. Hij kan niet anders. Je moet het hem niet kwalijk nemen. Je moet het mij niet kwalijk nemen en het contract niet kwalijk nemen. De enige die het kwalijk moet nemen, dat ben jij. Want je had niet hoeven luisteren naar die man. Het enige wat ontbreekt in dit verhaaltje is natuurlijk de rol van de Heilige Geest. Misschien moet je zeggen dat is de notaris. Maar in elk geval, die notaris zei tegen hem, jong, als hij weer zijn hol uitkomt, dan zeg je, kst, terug in je hol. En dat moet je rigoureus doen, zeg je. Als je daarmee gaat schipperen. Schipperen, dat is een mooi toepasselijke term in dit geval, ja. Als je gaat schipperen ermee, dan is binnen de kortst mogelijke tijd, heb je alles weer uit handen gegeven. Dat is jouw schuld. Het had niet gehoeven. En toch nog één opmerking. Het wordt een beetje later dan anders, maar nog één opmerking. De oplossing is niet, dat moet ik eigenlijk nog echt zeggen. De oplossing is niet dat je vooral tegen de zonde gaat strijden. Dat is een leugen. Ja, ik zat me vanavond keihard zeggen, tegen de zonde strijden, dat is onzin. Er wordt nergens in de Bijbel gezegd. Er staat, je moet je doodhouden voor de zonde. Nou, als er een verschil is, mensen. Het ene sta je met het zwaard tegenover de zonde. Het is net als vechten met de kolenboer, die wordt er alleen maar zwart van. Mensen die vechten met de zonde, die worden alleen nog maar zondiger en vuiler. Je moet niet strijden, je moet je voor de zonde doodhouden. Zoals je dat tegen een hond zegt, Vicky, dood. En hij gaat op zijn rug liggen, pootjes omhoog. En de dood, de zonde heeft geen vat op jou. Want je bestaat niet meer voor de zonde. Je bent buiten het bereik van de zonde gekomen. Maar dat hou je alleen maar vol. Door niet geconcentreerd te zijn op de zonde, maar op het positieve in je leven. Het is net als wanneer iemand tegen je zegt, probeer dit en dat eens te vergeten. Kom, we gaan een oefeningetje doen. We denken eerst allemaal aan rozen, heb je dat? En nu gaan we proberen die rozen te vergeten. Oké, een minuut lang gaan we oefenen om die rozen te vergeten. Nou, dat wordt helemaal niks. De enige manier om het te doen is, zo, nu gaan we denken aan narcissen. Probeer de meest mooie kleuren voor te stellen en alle soorten. Wat gebeurt hier? Door je aandacht te richten op iets anders, vergeet je dat eerst. Mensen die de hele leven te horen krijgen, je moet strijden tegen die zonde. Dat zijn dezelfde mensen die zeggen, ik ellendig mens. Want ze merken constant dat die zonde hen bevuilt. Terwijl Paulus zegt in Filippen 4, alles wat mooi, alles wat waar, alles wat beminnelijk is, bedenk dat. De zonde moet je niet aandacht schenken. Je moet je richten op Christus. Je moet je hart vullen met hem. Hart vullen met het dienen van hem. Hart vullen met de mooie en de goede dingen van hem. Daarom moet je geconcentreerd zijn. En de zonde kan daar niet meer tussenkomen. Daarom moet je niet strijden tegen de zonde. Je moet de zonde negeren. Je moet je hart vullen. Dat is waar de Heilige Geest in komt. Want die wil dat graag. De Heilige Geest die geeft, goed als je dat zo wil, ook kracht om te strijden tegen die zonde. Maar dat is de focus van je leven niet. De focus van je leven is dat je je hart vult en je leven vult met de persoon van Christus. En met wie hij is en met alles wat de mooie dingen die de Bijbel ons daarbij geeft. Al je zegeningen. Vul je hart daarmee en er is geen plek voor de zonde.